In 1 Johannes 4 waren wij gebleven bij de perikoop waarboven staat waarschuwing tegen dwaalleraars. Ja, wellicht. De woorden van Johannes zijn sterker, namelijk waarschuwing tegen antichrist, de antichrist, geest van de antichrist. Alles wat zich stelt in de plaats van Christus. En dat alles niet in verband met de toekomst of de dagen van de wederkomst van Christus of zo. Want Johannes gebruikt de term eigenlijk vanwege onze tegenwoordige tijd. De laatste uren heet dat dan ook. Al 2000 jaar heb ik gezegd, hè. Is het de laatste uren. Want gedurende heel onze gemeentelijke bedeling, periode, had ik beter kunnen zeggen eigenlijk, hebben wij van doen met de leugenaar van den beginnen, degene die in de waarheid niet is staande gebleven, met woorden uit Johannes 8 bijvoorbeeld. En dat is degene die ons wil afleiden van de waarheid, ongeacht in welke richting. Dat moet u vooral onthouden, hè. Het is niet maar de een tegen de ander. Het is maar die ene waarheid. En de tegenstander maakt het niet uit welke leugen je achterna loopt. Zolang het maar niet de waarheid is. Mocht u de idee hebben dat de leugen moet worden bestreden, dan zorgt hij dat er genoeg leugens zijn om u de rest van uw leven bezig te houden. Want ja, dat gaat maar door en dat gaat maar door. Met andere woorden, we zijn ervoor gewaarschuwd. Want wat de bedoeling is, is namelijk dat wij één zijn. Dat wil zeggen dat wij de waarheid betrachten. Maar dat was de uitdrukking uit Efeze hoofdstuk 4. Dat wij de waarheid betrachten, de alleszins zouden opwassen enzovoorts. Binnen dat ene lichaam van Christus. Want zo heet het daar. Daar gaat het daar over in dat stukje van Efeze 4. En hier gaat het over precies hetzelfde. Want we zijn geëindigd vorige keer in vers 6. Wij zijn uit God en die God kent, hoort ons. En die uit God niet is, hoort ons niet. Dat wil zeggen, daar kan je niet mee praten. Daar heb je geen contact mee. Daar kun je alleen woorden aan verspillen. Dat heet ergens anders in de Bijbel, heet dat palen voor de zwijnen werpen. Het schiet niet op. En het is verder ook de bedoeling niet. Want wat de bedoeling is, dat komt nu weer naar voren. Dat is niet nieuw. Ik ben zelfs geneigd me te verexcuseren. Maar ja, het was hoofdstuk 1. De bedoeling is dat wij dat woord hebben dat ons verkondigd is en dat wij in het licht zouden wandelen dus. In gemeenschap met elkander en in gemeenschap met Jezus Christus, Gods Zoon, enzovoorts. Dat was hoofdstuk 1, maar daar gaat het nog steeds over en daar blijft het over gaan, want dat is de essentie van heel die brief. De christelijke levenswandel. En waar het op neerkomt is dit, dat wij ons bewust zouden zijn als kinderen Gods, dat wij samengevoegd zijn in één lichaam. Nou moet je niet meteen denken bij lichaam en handen en voeten en nieren en lever en wat het allemaal maar was. Hoewel, het wordt ook als voorbeeld gebruikt in de Bijbel. Maar bij lichaam moet je denken aan wat het woord lichaam echt betekent. Namelijk een samengestelde eenheid. Dat is wat het is. Los van alle etymologie en wat het maar is. Er is maar één betekenis van het woord. Een samengestelde eenheid. Heb u dat? Dat heet.
Openbaar lichaam, Rijnmond.
Ja, ja, precies, ja, ja. Dat heet een lichaam. Dat zo heet ook de Staten-Generaal. Dat heet één lichaam. Het is in zichzelf grotelijks verdeeld. Maar we zouden het daar niet over hebben, dacht ik. Maar het heet één lichaam. Enzovoorts. Elke vereniging wordt geacht één lichaam te zijn. Een samengestelde eenheid. Maar ook in de natuurkunde, zelfs in de wiskunde. In de meetkunde komen die begrippen voor. Dat heet een lichaam. Een samengestelde eenheid. Daar maken wij deel van uit, want wij zijn samengesteld tot één eenheid. Wij zijn namelijk door één geest tot één lichaam gedoopt. Let op dat we het niet hebben over doop in water, want daar begint men dan gewoonlijk meteen over. Over doop in water. Nee, we zijn door één geest tot in één lichaam gedoopt. Dat wil zeggen, doop betekent sowieso al eenwording met, dat is de echte betekenis, dat hoor je nog eens wat, hè? Maar daar kwam je toch voor. Dat hoor je nog, doop, baptizo, de echte betekenis van het woord baptizo, dopen, is één worden met. En dat het dan in sommige gevallen, heel goed vertaald kan worden met onderdompelen, omdat het een ondergaat in het ander, dat is zo. En het idee van eenwording met drukt zich niet erg goed uit in iets als besprenkeling. Want besprenkeling heet in de Bijbel besprenkeling, ja. Maar doop is eenwording met. Je kan in Mozes gedoopt zijn en in een wolk en in de zee. Dat is 1 Korinthe 10. En je kan ook in Christus gedoopt zijn, dat is Romeinen 8 bijvoorbeeld. En dat betekent dat je één plant met hem geworden bent. Dat is Romeinen 6. Oké, dat je met hem bent samengegroeid. Een meer letterlijke vertaling van wat daar staat. Maar dat is wat doop is. Wij zijn, doordat wij dezelfde geest hebben ontvangen, dat heet de geest van Christus, ook bekend als de Heilige Geest, althans in de Bijbel. We zijn, doordat wij die geest, dezelfde geest hebben ontvangen, zijn wij lid geworden van één lichaam, waarvan de leden aan elkaar verbonden zijn, omdat er dezelfde geest in is. Hebben jullie die nog? Want één geest is het. En één lichaam. Dat is Efeze 4, waar dit staat weer. Hè? Ik bid u dat gij benaastigd te bewaren de geestelijke eenheid. Want één lichaam is het, één geest is het en één hoop uw roeping. En wat het maar was allemaal. Hè. Het is, we zijn één geworden met Christus. We hebben aan hem deel. Laat ons dan, is de bedoeling, want anders betekent het in de praktijk weinig. Laat ons dan dienovereenkomstig wandelen, heet dat. En wandel, dat is daaronder wat verstaan wat wij noemen uiteraard de levenswandel. Ik weet er ook geen ander woord voor. Het is hoe je door het leven gaat, want we gaan van A naar B door het leven, weet u wel. We zijn allemaal voorbijgangers, dat heet een wandel. Sommigen maken liever een carrière. Sommigen hebben liever een loopbaan, ik niet, want de loopbaan, dan moet je snel hardlopen, dat weet u. Hè? Want in de looppas, je bent ook in dienst geweest. Ja. Als je in de looppas moest, dan moest je echt wel rennen hoor. Laufen in het Duits, dat is rennen, draven of wat het maar is. Nee, wandel. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, zegt hij daarover. Laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Ik moet, noodzakelijk moet ik erop wijzen dat u niet denkt dat liefhebben betrekking heeft op de aanwezigheid van een of andere emotie. Dat gezegd hebbende, haast ik mij te vertellen dat die emotie daar wel degelijk een belangrijke rol in speelt. Maar u moet vooral niet denken dat hier gezegd wordt. Dat we dat moeten doen of zoiets. Laat ons emotioneel worden of iets dergelijks. Dat is niet zo. Dat is een hardnekkig misverstand. Zo hardnekkig misverstand dat elke ongelovige denkt dat geloof emotie is. En dat je iets moet ondergaan, iets beleven. Iets met de onderbuik, ik weet nooit wat ze daarmee bedoelen. Je hoort die term overal tegenwoordig. Iets met onderbuik. Iets, weet ik veel. Dat weet ik niet, dus dat moet u mij ook verder niet vragen. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat deze woorden, laat ons elkander lief hebben, woorden die trouwens herhaald worden tot aan het eind van het hoofdstuk, want het gaat nergens anders over, dat het woorden zijn die niet oproepen om een bepaalde emotie teweeg te brengen. Ze roepen op om elkander te dienen. Liefhebben is actief gemeenschap oefenen. In de breedste betekenis van de term. Dat betekent dat we als gelovigen ons bewust zouden zijn dat we bij elkaar horen, dat wij elkanders lasten zouden dragen. Ik citeer links en rechts maar even wat, hè. Draagt elkanders lasten, er staat ook dat we elkander zouden verdragen, of verdragen, ik weet niet precies waar de klemtoon ligt, maar dat we elkander zouden vergeven, dat indien één lid leidt, leiden alle leden mede, voorbeeld van alliteratie, maar... Hè? Ik kan het niet beter uitleggen. Dit is wat het is. En wat u zich erbij moet voorstellen. Ja, ik neem aan dat daar wel stapels boeken over geschreven zijn of zo. Maar dat is aan mij niet besteed. Dat weet ik allemaal niet. Het is een hoogst praktisch beginsel. En een van de meest belangrijke dingen daarbij is, ook volgens deze brief en zeker volgens de voorgaande pericoop, is dat die eenheid, die gemeenschap, dat elkander dienen, beleefd zou worden met degenen die, net als u en ik, het woord liefhebben. Dan wel de waarheid betrachten. Dat is ongeveer het voorgaande vers, was dat, hè? Vers 6. Ik zei er straks al, nee, die uitdrukking staat in Efeze 4. Maar zal ik u even meenemen naar Efeze 4 dan? Zo, aan het begin van de avond. Er staat in Efeze 4... dat begint met... Zo bid ik u dan, ik de gevangene in den Heere, en dat, oké, de handboeken zeggen dan, dat gaat over Paulus' gevangenschap, want hij schreef deze brief uit zijn gevangenis in Rome, waarmee niet beantwoord is waarom het dan heet de gevangene in den Heere. Bovendien het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 3 begint met, de gevangenen van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Het punt is namelijk dat Paulus' gevangenschap als zodanig model staat voor, dat wil zeggen een beeld is van de positie die elke gelovige inneemt, en de hele gemeente dus ook, waarbij je moet bedenken dat gevangenschap van ouds, en zeker in de Bijbel, niet betekent dat men ingesloten is, maar het betekent dat men uitgesloten is. Wij zijn dat kwijtgeraakt, want wij zien aan wat voor ogen is en we denken een gevangene zit achter prikkeldraad en... Tenminste, dat was vroeger zo. Weet ik het, laten we het daar niet over hebben. Maar men zit ingesloten, heet dat. Jawel, zo ziet het er misschien uit, maar de essentie ervan is, was, want ook dat kan je niet meer zeggen in onze tijd. De essentie ervan was dat degenen die daar ingesloten zitten, die zitten daar omdat ze uitgesloten zijn van de samenleving. Dat is het verhaal. Wij zijn het onderweg kwijtgeraakt en wij hebben gedacht dat het mensen zijn die in de war zijn en die verkeerd gedrag tonen en die moeten verbeterd worden. Dus die moeten in therapie en dan zullen wij ze vertellen hoe ze echt moeten leven. En als ze dat dan geleerd hebben, dan mogen ze er weer uit. En bovendien zijn ze stout geweest, dus ze moeten gestraft worden. Zodat onze lieve heer straks niks meer te doen heeft. Was ik nou te snel weer? Och, ik was weer te snel. Straf voor de zonden, dat komt de mens niet toe. Om dat toe te dienen. Wat de mens toekomt, is dat hij... Dat de ene over de andere zou heersen, maar dat is terwille van de samenleving als zodanig. En het idee van opsluiting of wat het maar is, en inclusief trouwens die van de zogeheten doodstraf, het idee daarvan is dat degenen die dat ondergaan, daarmee onttrokken worden voor tijd dan wel eeuwigheid aan de samenleving. Waarvoor ze een gevaar zijn. Heb u dat nog? Het zullen wel verouderde opvattingen zijn. Maar goed. Maar het idee van gevangenschap is in de Bijbel... Dit moet u echt onthouden. Het idee van gevangenschap in de Bijbel... is heus hetzelfde als ballingschap. Dat gebeurde vroeger ook, hè? Dat men... Onttrokken werd aan de samenleving gewoon doordat men de grens werd overgezet of de stad werd uitgejaagd of hoe de breedte mag. En dan heet het ballingschap. Of men werd vogelvrij verklaard, dan was men ook onttrokken feitelijk buiten de samenleving geplaatst enzovoort. En rechteloos, überhaupt. Dus ja, dat soort dingen. En een gevangene staat dus buiten de samenleving. Heb u dat? Daarom wordt de gemeente beschouwd als gevangenen, als bestaande uit gevangenen, of gewoon de gemeente wordt beschouwd als één gevangenis. Totaal. Niet het gebouw uiteraard, maar degenen die daarbij horen. En dat is wat hier geïntroduceerd wordt... Dat is ook de verklaring trouwens voor vers 8, al wilde ik daar helemaal niet op ingaan. Efeze 4 vers 8. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevankelijk gevoerd. Dat wil zeggen, gevangen genomen enzovoort. Dat is een uitspraak uit Psalm 68. Toch? Ja. Dacht ik. Uitspraak uit Psalm 68, die blijkbaar van toepassing is op de gemeente, waarbij de gemeente beschouwd wordt als een gevangenis. Heb je dat nog? Wordt slecht begrepen, daarom wordt het dikwijls weggeredeneerd naar iets als het dodenrijk of zoiets. Gevangenis als aanduiding van het dodenrijk, maar alles tot je dienst, maar dan passen die verzen ook helemaal niet meer in de hele context. Het gaat erover dat de Heer ons gevangen heeft weggevoerd. Ik ga niet alle details bespreken van het vers, maar het gaat om het idee... de Heer heeft ons gevankelijk uitgevoerd als het ware uit deze wereld... en gezet in de hemel, daarmee onttrokken aan de aardse samenleving... en daar in die positie geeft hij ons gaven. Dat noemen wij de geestelijke gaven. Daar gaat het hier over. En die dienen tot opbouw van de gemeente. Leest u maar even mee. Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Dat is in de eerste plaats de roeping tot priesterschap. En dus het bewaren van het woord van God. Ach, ja, dan moet ik er weer aan toevoegen, waar begin ik aan? Dat hoofdstuk 4 en hoofdstuk 3 allebei beginnen met ik, Paulus, ik, de gevangene enzovoorts. Dat betekent dat zowel hoofdstuk 3 als hoofdstuk 4, omdat ze een gelijk begin hebben, allebei gelezen kunnen worden meteen na hoofdstuk 2. Alsof ze parallel lopen. Heb je dat nog? En hoofdstuk 2 eindigt met een belangrijke climax, namelijk met vast te stellen dat wij als gelovigen gebouwd worden op één fundament en gebouwd worden tot één tempel. Petrus noemt het, wij worden gebouwd tot een priesterlijk volk. Ook een tempel. Dat wil zeggen, onze roeping op grond van onze wedergeboorte, of zal ik zeggen op grond van hoofdstuk 2 van Efeze, op grond van namelijk dat God ons levend gemaakt heeft in Christus en in Christus, met Christus gezet heeft in de hemel, als eerstelingen, eerstgeborenen enzovoort. Op grond daarvan hebben wij een priesterlijke functie, op grond van onze wedergeboorte, en dat naar analogie van de oud-testamentische priesters. Die priesters waren niet omdat ze een opleiding gehad hadden of gesolliciteerd hadden, maar omdat ze zo geboren waren. Hebben u dat nog? De hele alle afstammelingen van Aaron. De zonen van Aaron, dat ze mij het priesterambt bedienen, enzovoort. En omdat ze priesters waren, zouden ze ook, was de bedoeling, priesterlijk werk verrichten. Ik ben vergeten welke leeftijd het was, maar bij een bepaalde leeftijd worden ze geacht zich te melden. Niet met het idee van, ik wil priester worden, maar zich te melden met de idee, ik ben een priester. En dus, wat is mijn job? Heb je dat nog? Is dat allemaal in de Mosaïsche wet, hoor, dit? Nou, onder het Nieuwe Verbond tot op heden, wij zijn eerstelingen van het Nieuwe Verbond en daarom priesters. En op die grond zouden wij dus ook onze levens inrichten. Dat wil zeggen, onze lichamen stellen tot levend heilig God wel behagelijk offer, om Romeinen 12 dan maar vast te citeren. En hier heet het, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Dat is de roeping in dat priesterschap. Maar aangezien het bovendien is onder het Nieuwe Verbond, is het niet alleen priesterschap, maar ook koningschap. Want het is naar de ordening van Melchizedek. En dus hem die ons lief heeft en ons voor onze zonden gewast heeft in zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat was lied 166, broeder. Maar het is natuurlijk Openbaring 1, hè, waar dat staat. Letterlijk zo. Goed, dat gij wandelt waardig de roeping in welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. Dat sluit u dus kort met de eerste Johannesbrief, hè? In liefde. U benaastigende te behouden de eenheid des geestes. In de eerste plaats niet u benaastigende tot stand te brengen. De geestelijke eenheid. Dat is het probleem. Het probleem is dat als je probeert eenheid tot stand te brengen, ben je dus tegelijkertijd bezig de bestaande eenheid te ontkennen. Heb je dat? Dat is bezwaar wat ik altijd gehad heb tegen iets als ecumene. Wij moeten toch allemaal één zijn. God wil het. We zijn één. Waarom ontken je dat? En kerkmuren veranderen daar niks aan, hoor. Er zijn één. Ja. U benaastigende te behouden de eenheid des geestes. Je kan hem ook lezen als geestelijke eenheid, maar dan met de nadruk op geestelijk. U benaastigende te behouden de geestelijke eenheid. Die is er nou eenmaal. Niet de organisatorische eenheid. Niet de uitwendige eenheid. Bijvoorbeeld van het een of andere kerkgenootschap. Vooral dat genootschap dat zich katholiek noemt. Die kunnen altijd zeggen, ja, maar jullie zijn weggelopen. En je moet toch de eenheid bewaren. Dat was niet de geestelijke eenheid. Sterker nog. We gaan het er niet over hebben, maar je kan boeken schrijven. Dat hoeft niet, dat is gebeurd. Over de verdeeldheid, ook in de Roomse kerk. De eeuwen door. Dat is altijd geweest.
Daar ben
je. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. U benaderen te bewaren, te vasthouden de geestelijke eenheid door de band des vredes. Als u mij vraagt, is dat gewoon het nieuwe verbond? Want dat heet nou eenmaal het verbond des vredes in het Oude Testament. Mijn verbond des vredes, mijn eeuwig verbond des vredes. Ik zal een eeuwig verbond, een verbond des vredes met hen maken, enzovoorts. Dat is gewoon het nieuwe verbond. En waarom ook niet, als je het al hebt over priesterschap, dan heb je het al dus over het nieuwe verbond. Want de Hebreeënbrief legt uit dat onder het oude verbond had je het priesterschap naar de ordening van Aaron. Maar nu Christus is verschenen als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, geschiet er noodzakelijk verandering van wet en dus van een ander verbond. Hij is namelijk hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. Staat allemaal letterlijk in de Hebreeën. Zie, en daar leven wij dus om. Het nieuwe verbond heet verbond des vredes, afgezien van dat de hoge priester van dat nieuwe verbond heet ook zo, want hij heet koning des vredes. Staat letterlijk in Hebreeën 7. Want Melchizedek was koning van Salem, het welke is overgezet koning des vredes. Heb je dat nog? En koning der gerechtigheid, Melchizedek namelijk. Het is Melchishalom. Ik roep maar wat, hè. Ik bekommer me niet om de uitspraak. Toen de Joden zelf ook niet trouwens, maar. Melech Shalom en Melech Tzadik. Koning des vredes en koning der gerechtigheid. Nou goed. U benadigde te bewaren de eenheid des geestes door het verbond des vredes. En dan komt hij, één lichaam is het en één geest. De uitspraak door één geest tot één lichaam gedoopt is, meen ik, uit 1 Korinthe 12. Het komt best wel eens vers 13 zijn, zomaar uit hoofd, maar zoiets. Eén lichaam is het, één geest, gelijkerwijs ook geroepen zijn tot één hoop, uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in u allen. Dat is samengestelde eenheid. Zie? Eén plant met hem geworden in de gelijkmaking, zijn dood, zijn opstanding enzovoorts. Maar dan gaat het verder met, maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat, dat is de beperking, naar de maat der gave van Christus. En eigenlijk gaat de uiteenzetting door in vers 11. Met, en dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. De Heer heeft aan de gemeente gaven gegeven, waardoor sommigen deze functies vervullen, maar het is tot de volmaking, volwassen worden, volgroeiing. Tot de volmaking der heiligen. Het is namelijk tot het werk der bediening. Dat betekent tot het dienstwerk. Niet heerschappij, maar dienstwerk. Werk der bediening. Tot opbouw namelijk van het lichaam van Christus. Totdat of opdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en de kennis van de Zoon Gods, namelijk tot de volkomen man, tot de maat van de grootte der volheid van Christus, want wij allen zouden als gelovigen daaraan bijdragen. Wat de apostel hier slechts noemt, is hij heeft gegeven sommigen tot apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Neemt niet weg dat in 1 Korinthe 12 die zogeheten geestelijke gaven veel uitgebreider genoemd worden. Want het is niet alleen maar deze functies die hier genoemd worden. Hè. Dit zijn de functies die rechtstreeks en eigenlijk exclusief van doen hebben met de prediking, dan wel verkondiging, dan wel de onderwijzing van het woord van God, de Bijbel dus. En dat is ook waar het in deze hoofdstukken primair over gaat. Neemt niet weg dat er nog heel wat functies zijn, als dat het goede woord is, die niet primair van doen hebben met de prediking van het woord, maar die daar wel aan bidragen. Ik bedoel, ik word graag hier het woord te bedienen, maar er is iemand anders die zaal hier gehuurd heeft. Dat is ook een bediening. Heb je dat? Dat kan. Ik zeg altijd, moet ook iemand de stoelen klaarzetten en de zaal aanvegen. Gut, ik heb wel de zaal aangeveegd, als jongen al. Met mijn vader mee. Dat was zaterdagmiddag. Naar gebouw Irene in Bodegraven. Want zondags twee samenkomsten en dan moest eerst de zaal schoongemaakt worden. Begon met de bezem, houten vloer was het nog, 50er jaren enzovoort. Dat was na de oorlog, ja. Maar goed. En ja, dat hoort er ook bij. Nou, enzovoorts. Moet allemaal bijdragen aan het geheel om te functioneren. De Bijbel spreekt er ook over. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in. Het gaat erom wat de bedoeling van het geheel is. Namelijk, totdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs, vers 13. Eenheid, eenheid, eenheid. Gemeenschap, dat is waar het over gaat. Zie? En dan vers 14, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn. Nepios is het woord, onmondigen eigenlijk. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. Leerstellige stroming heet dat in het moderne Nederlands. Het is ook niet wind eigenlijk, het is stroming wat hier genoemd wordt. Het is niet het woord voor wind. Wij noemen het ook zo, stroming. We hebben bepaalde stromingen in christelijke secten en stromingen. Het is een populair vak op alle bijbelscholen. Want daar kun je oeverloos over praten buiten de Bijbel om, toch? Over christelijke secten en stromingen. En zo krijg je je tijd dan wel vol. Sprak hij cynisch. Maar het is wel zo. Ja. Daarvan staat trouwens op dat wij niet meer heen en weer bewogen worden, met elke wind meewaaien. De wind kennen we ook in de zin van zo, de wind waait, waait mijn jasje. En zo, hè? En christenen doen dat, die waaien met elke wind mee. Toch? Alles wat in de wereld populair is, bij gebrek aan een God zal ik maar zeggen, en bij gebrek aan hogere autoriteit en geloof in een schepper die de wereld gemaakt heeft en in stand houdt, heeft men uitgevonden dat wij mensen de wereld in stand moeten houden en moeten redden. De meeste amusementsfilms gaan daar ook over tegenwoordig, over de wereld redden, het melkwegstelsel, het hele heelal en zelfs andere heelals, want je hebt parallelle heelals ook nog. En 1000% heb je tegenwoordig ook, trouwens, dat bestaat allemaal. Hè. Allemaal de wereld moeten redden, moeten het allemaal zelf doen, enzovoorts. Ja, dat krijg je dan. En weet je wat de eigenaardigheid is? Christenen doen dat ook tegenwoordig.
Ja, een groene Bijbel tegenwoordig.
Ja. Alles. En heb ik het nog niet eens over dingen als dat God is nou jarenlang een man geweest, dan moet nou maar eens een poosje een vrouw worden. En er is vast wel iemand die zegt, maar je hebt nog meer soorten tegenwoordig. Want er zijn mensen die zijn hoogleraar, professor in genderstudies. En zo, je wordt er helemaal... Ja. Als je alle normen en waarden hebt weggeveegd, dan heb je dus niks meer over. En wij christenen worden opgejaagd in dat systeem. En velen raken daarin zoek. Die worden daarin meegesleurd en zeggen, het is toch nuttig en het is goed en het moet vooruitgang, want het is een gevaar wat dreigt en weet je veel wat. En, ja, het is allemaal niet christelijk hoor. De bedoeling is dat wij niet meer als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen. Ik heb het niet geschreven, dat weet u. Hè? Door de Nee, edelachtbare, dat heb ik niet geschreven. Ik heb het alleen hardop voorgelezen. Door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, onlistiglijk. Bent u nou ook al... Ben ook al bij de tuinslang terechtgekomen?
Ja.
Door arglistigheid onlistiglijk tot dwaling te brengen. Niet meer, namelijk. Hoezo niet meer? Nou, omdat we onderwezen zijn door wat hier, en ik blijf maar even bij de exacte tekst, door wat hier heet apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Heb u dat? De bedoeling is dat we niet meer heen en weer gedreven worden. Maar de waarheid betrachtende, tegenover de bedriegerij der mensen door arglistigheid om listig tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende, ik vind het een pracht van uitdrukking. Hoor. De waarheid betrachtende. Strikt genomen betekent het eigenlijk de waarheid dragende. Maar het is meer dan dat alleen. Het is niet alleen maar in theorie vasthouden aan de waarheid, maar het is daar verantwoordelijk voor zijn. Heb u dat? Dat is wat wij doen. En wat eerst heet, u benaastigende te behouden de eenheid des geestes enzovoorts, dat heet nu de waarheid betrachtende in liefde, dat wil zeggen, dat brengt gemeenschap. Dat is wat ons verbindt. Dat is het enige wat ons één maakt. Niet de sjoelavonden. Nee, die bedoelde niet de synagoge. Dat was de Jiddische variant. Nou ja. Wat je maar hebt. Dat zijn leuke dingen voor de mensen trouwens, zo'n sjoelavonden. Echt wel. Toen maar. Soms denk ik, ja, als je dat lang genoeg gedaan hebt, hoef je ook niet meer. Maar dat is met zoveel dingen zo. Hè? Maar de waarheid betrachtende, dat is wat ons bindt. In liefde, alleszins, dat wil zeggen in elk opzicht, in elke zin, alleszins, zouden opgroeien, opwassen in hem die het hoofd is. Dat is de voortzetting van dat idee van de gemeente is een lichaam. En dat heeft een hoofd. Namelijk Christus. Uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde. Leuk hè, ik heb meelijden met de vertalers die dit hebben moeten vertalen. Want er staat 100 keer of zo dat het samengevoegd is, toch?
Ja, bijeengehouden.
Ik heb het niet kunnen tellen hoe vaak het er staat. Uit welke het gehele lichaam, dan is het al samengevoegd. Bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging. Al die woorden betekenen bijna hetzelfde. Namelijk eenwording, ja. Naar de werking van een ieder deel in zijn maat. Ieder deel in, want het lichaam is een samengestelde eenheid. Een deel is één lid. Dat is eigenlijk hetzelfde woord, maar dat leg ik een andere keer uit. Een deel. Een lid. Wij zijn leden van dat lichaam en ieder van ons zou binnen zijn eigen afmeting, maat, binnen de verantwoordelijkheid die hij gekregen heeft, zou hij daaraan bijdragen. Naar de werking van een ieder deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt tot zijn zelfsopbouwing in de liefde. En liefde blijft gewoon het woord voor de praktische gemeenschap. Eenheid in de praktijk. En dat heet elkaar tot een hand en voet zijn. Maar zo wordt het dan uitgelegd in 1 Korinthe 12 bijvoorbeeld. Hebben u dat nog? Nou ja. En hier gaat het ook op dat thema verder, want dan staat er, ik zeg dan dit en betuig het in de Heer dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun denken, de ledigheid van hun denken. Waar gaat het over? Heb je dat nou nooit, dat je die mensen hoort praten op de radio of in de televisie, weet ik het. En heb je dan nooit dat je je afvraagt, waar hebben ze het eigenlijk over? Ik vroeg het altijd aan mijn vrouw, maar ja, dat gaat niet meer. En dan, waar hebben ze het over? En dan zei ze, dat hebben ze nog niet gezegd.
Nee.
Ja, dat, maar het komt natuurlijk nooit. Het gaat namelijk ook nergens over. Zie? Dat is ijdelheid. Ons gemoed. Nou, het gaat over gebakken lucht. Wat is dat ook weer, gebakken lucht? Stikstof? Zuurstof? Stikstof? Gebakken lucht? CO2? En? Ozonlaag? Gat in.
Ja.
Het is... Oh ja? Nou ja, het gaat echt nergens over dus. Hè? Nee. Toen maar. Ja, dit is extreem, maar, ja. Maar het ligt ook zo voor de hand om het zo te zeggen. Maar in heel wat andere gevallen gaat het ook nergens over, hoor. Dingen als, we gaan het nou weer over? Over de rente en de stijging van de pensioenen en van de huizenprijzen. Ja jongens, dat hangt allemaal aan elkaar. En waar het een gaat, gaat het ander ook. En dat is heel eenvoudig te verklaren. Alleen niemand doet het ooit. Waarom dat zo is zoals het is. Dan moet je je hele economisch systeem afschaffen. En beginnen met het afschaffen van het idee dat geld groeit. Want dat is de leugen waarop heel onze economie gebouwd is. En die leugen moeten ze in stand houden. Dus wat roepen de economen? Inflatie moet je hebben, anders draait de economie niet.
Een beetje,
zegt hij dan. Hoor je dat? Een beetje zeggen ze dan. Want ze weten natuurlijk dat het natuurlijk helemaal niet mag, want het is diefstal. Inflatie is gewoon diefstal. Je neemt koopkracht, geld. Neem je af van iemand die geld verdiend heeft. Nou valt dat niet op, want de belasting doet hetzelfde natuurlijk. Je hebt iets gekocht, daar heb je ook al belasting over betaald. Nee, je hebt al belasting betaald voordat je het geld kreeg. En daarna koop je wat, dan betaal je weer belasting over. En dan heb je het in je bezit. En dan moet je, omdat je het hebt, moet je ook belasting betalen. Weet u wat de Bijbel erover zegt? Zegt dat zijn moordenaars die dat doen. Het is onze overheid. Ja, wat moet je er anders van zeggen? Of we er wat aan gaan doen? Echt niet. Echt niet. Het gaat vanzelf... Het gaat vanzelf kapot. Dat neemt tijd, maar het ontploft vanzelf een keer. Maar het is één grote leugen. Het is allemaal gebakken lucht. Laat uw geld voor u werken. Dat heb ik wel eens geprobeerd. Want het gras groeide maar hoger en hoger. Maar het werd niet gemaaid, hoor. Echt niet. Dan had je wat anders voor nodig. Maar dat terzijde. Gebakken lucht. Het heet ijdelheid huns gemoeds. Je wordt er constant mee geconfronteerd. Nou ja. En dit was niet eens het meest serieuze van alles, hoor. Want in de filosofie is het allemaal veel erger. Dat lege denken, wat echt helemaal nergens over gaat, over problematiek die alleen maar bestaat omdat men het zelf ook dat heeft uitgedacht en daarna moeten we weer een oplossing bedenken voor het probleem dat men had. Sommigen bedenken eerst oplossingen en daarna is de vraag voor welk probleem zou het nou eens de oplossing zijn. Moeten we er nog een probleem bij zoeken? Zo werken die dingen toch? Dat heet marktwerking. Ze maken een product, dat heeft niemand nodig. Dan moeten ze marketingmensen hebben. En die zorgen er nou voor dat wij het toch allemaal gaan kopen, hoewel we het niet nodig hebben. En daarna brengen we het naar de kringloop. Ja. Het is echt een absurde wereld. Verduisterd in het verstand. Vervreemd zijnde van het leven, Gods, vers 18 van hoofdstuk 4, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. Enzovoorts. Dat is de wereld om ons heen. Daar horen wij niet bij. Daar staan wij buiten. En daarom heten wij gevangenen. Ballingen. En daar buiten, buiten de legerplaats. U weet wel waar ook die bok van de grote verzoendag was. Hè? Buiten de legerplaats. Daar ontmoeten wij elkaar. En daar zijn wij lotsverbonden. En wij zijn daar omdat we allemaal dezelfde verantwoordelijkheid hebben. Het dragen namelijk het betrachten van de waarheid. Dat is onze priesterlijke functie. Hebben jullie dat nog? En als je de waarheid zoekt en je wil in de legerplaats blijven, zul je die waarheid nooit vinden. En als je de waarheid gevonden had en je wil terug naar de legerplaats, maak je de waarheid ook wel vanzelf weer kwijt. Daar zorgt de Heer wel voor. Want dan ben je het ook niet waard ook. Om het te weten. Dat is echt waar. Neem van hem weg ook wat hij heeft. Weet dat. Zie? En wie niet heeft, van hem zal genomen worden enzovoort. En wie heeft, die zal gegeven worden. Want zo werken die dingen. Het is echt zwart-wit. Nou, dan gaan we weer een beetje terug naar 1 Johannes. Laat ons elkander, vers 7 van 1 Johannes 4, laat ons elkander liefhebben. Dat is dat liefhebben, dat is dat beroemde woord agape. Een betrekkelijk modieus woord. In het christelijke, het heet al gauw agape. En ze komen ons uitleggen dat dat het woord is voor de meest hoogstaande liefde die er maar is. En dan weet ik niet wat men ermee bedoelt. Dat weet ik niet, dat begrijp ik niet. Wat ik uit de Bijbel weet is dat het gewoon een praktisch begrip is. Als er staat God is liefde, dan staat hier twee keren. Er staat in vers 8, einde van vers 8. En er staat in, kijken, in vers 16, halverwege het vers, letterlijk, God is liefde. Dat betekent dat God degene is die de dingen bijeen brengt, maar in de eerste plaats eigenlijk, hij houdt de dingen bijeen. In Colossense heet dat, alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat is niet hetzelfde als alle dingen zijn door hem geschapen. Het is vervolg erop. Alle dingen bestaan tezamen, dat is eigenlijk één woord, samenstaan. Alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij houdt het bij elkaar. Cohesie is niks anders dan liefde. U weet wat cohesie is? Zijn er nog natuurkundigen in de zaal? Die kunnen dat uitleggen. Dat is dat bepaalde stoffen naar elkaar toetrekken, om zo te zeggen. Dat ze samenhangen. Adhesie is het tegenovergestelde, maar cohesie is niks anders dan liefde. Dat is wat het is. De neiging, de kracht, het vermogen tot eenwording en het moet bij elkaar blijven dan. Hè? Nou ja, dat is wie God is. En daaruit vloeit voort dat God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat is ongeveer het laatste vers van 2 Korinthe 5. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Eenwording. Dat doet hij ook, al moet ik erbij zeggen, dat er heel wat is van deze oude wereld. Dat daarbuiten valt, dat wil zeggen, God verzoent de wereld met zich en het eindigt dus met een verzoende wereld. Maar dat betekent dat wat niet verzoend kan worden of wilde worden, uit die wereld verdwenen is. Hè? Nou ja. Oh ja, met het voorbeeld van Israël uit Egypte, weet u nog? Het volk zou naar Kanaan, het volk kwam daar ook, maar niet iedereen. De meesten niet zelfs. Ja, in de volgende generatie pas, ja. En we zien dan dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Vanwege hun ongehoorzaamheid. Heet dat? Aan het eind van Hebreeën 3 geloof ik, waar het zo staat. Hun ongeloof, hun zonde, ongehoorzaamheid. Ze gingen niet in. Dat is dus de consequentie. Maar agape, dat is trouwens het Hebreeuwse ahave. Nou staat me bij dat dat Hebreeuwse woord ahave, wat eigenlijk hetzelfde is als agape, dat dat verwant is aan egat, aan het begrip één. aan het telwoord 1. Met een getalswaarde van 13. Maar dat schiet me spontaan te binnen nu. Maar laat maar zitten. Maar liefde brengt nou eenmaal eenheid. Daar gaat het trouwens ook over. In wat nu volgt. Namelijk, daar staat: geliefde, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. God is de oorsprong van liefde. Want God is liefde. Hè? En ieder die lief heeft, is uit God geboren. Dat wil zeggen, ieder die zich benaastigt om die geestelijke eenheid te bewaren uit Efeze 4, demonstreert daarmee dat hij uit God geboren is. Ik weet niet welke ervaringen u in de loop der tijd hebt opgedaan, maar zo af en toe komen er mensen bij ons binnen die zich voor gelovigen uitgeven. Dat nemen we altijd zomaar aan. Dan zeggen we halleluja en prijs de Heer. En geweldig, dat is ook zo iemand. En daarna krijg je toch een hoop ellende van die mensen. Ze verstoren de gang van zaken. Ze hebben altijd problemen. Ze vragen altijd de aandacht enzovoorts. Kent u dat of niet?
Nee.
Kent u niet?
Oh ja,
oké, ja. Nou ja, en dan weet je dat er iets niet goed is, hè? Nou, weet je dat je afgeleid wordt van het werkelijke doel? En zo iemand doet daar dus niet mee aan dat doel. Die doet het tegenovergestelde. Die hoort er niet bij. Dat wil zeggen, daar hoef je geen rekening mee te houden. Wij hoeven niet ten koste van alles een groep mensen bij elkaar te houden. Dat is een misverstand. De bedoeling is dat wij, die dat Heer lief hebben, die dat woord lief hebben, dat wij elkander zouden dienen. En de uiteenzetting, dat heb ik u meerdere malen betoogd, de uiteenzetting in deze brief is eigenlijk een waarschuwing. Denk erom dat je selectief bent. En dat je niet met iedereen beproefde geesten of ze uit God zijn. En hoe weten we of ze uit God zijn? Als ze de broeders lief hebben. Als ze zijn geboden bewaren. Dat is de norm. En al het andere is ook voor ons gevaarlijk. Omdat het ons aftrekt van enzovoorts. De gedachte dat wij vooral één moeten zijn is populair. Maar ja, dat heb je ook bij de vakbond, zal ik maar zeggen. Bij Feyenoord heb je dat ook. Dat weet ik trouwens niet zeker. Maar toen maar. Hand in hand kameraden toch, allemaal? Je moet allemaal, jawel, allemaal samen. En dan zie je zo'n ploeg voor de, of ja, ik kan niet schelen welke sportploeg, maar voordat ze aan de wedstrijd beginnen, dan moeten ze allemaal rituele gebaren maken en samen buigen en een high five en wat het allemaal maar is. En de kreten slaken enzovoort, ter bevordering van de eenheid. Want, weet je wel, ja, we moeten wel meedoen. Dat vind je overal. En als het in het land verkeerd gaat, wat nogal gebruikelijk is, als het in het land verkeerd gaat, dan is er altijd wel een politicus, dan wel politica. Zo heette dat vroeger, heb ik allemaal moeten leren. Een vrouwelijke politicus heet een politica. Dat kon ik goed onthouden, kon ik heel goed onthouden. Een politica, dan roept er altijd wel iemand daar in Den Haag van samen. En dat wordt als stopwoordje gebruikt in alle zinnen.
Laagkracht
hebben we geworden. Samen, en we samen, en samen gaan we naar de Filistijnen. Want daar komt het in de praktijk op neer. Als we dan maar wel de eenheid bewaren. Hè? Dat hoeft niet. Dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij stand houden en de waarheid betrachten enzovoorts. En eventueel elkaar vasthouden daarbij. Ja, omdat we de lasten van de, wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden van de onsterken te dragen. Of hoe het maar heet mag in Romeinen 14. Natuurlijk is dat zo, maar het wordt wel van uitgegaan dat die zwakken of die onsterken, dat die wel degelijk hetzelfde willen. De waarheid namelijk. Zie? En dat is wat ons aan elkaar bindt. En dan staat het in zwart-wit. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Bedenk dan dat kennen ook een van de woorden is voor liefde, voor gemeenschap. Deel hebben aan. Ja. Die niet lief heeft, heeft God niet gekend, want God is liefde. En wie wel lief heeft, is uit God en is uit God geboren en kent God. Dat is vers 7, het vers daarvoor. Zie? Hierin, vers 9, is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat is een betrekkelijk vaste uitdrukking van Johannes. Over als er lief heeft God de wereld gehad. En bij Paulus is het God bevestigt of bewijst zijn liefde jegens ons, dat, enzovoorts. En hierin is de liefde God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. En dan moet ik weer zeggen dat ook het woord leven in essentie betekent liefhebben, namelijk gemeenschap oefenen. Heb u dat nog? Wij beseffen dat niet dikwijls, maar kijk, leven is gemeenschap. Het tegenovergestelde namelijk is dood. En dood is verbroken gemeenschap. Heb u dat? Vandaar dat lieven en leven eigenlijk synoniemen zijn. Zonder liefde geen leven. Dan heb je geen leven, heet dat. Zie? Het zijn begrippen die bij elkaar horen. Liefhebben, kennen, leven. Het zijn allemaal begrippen die duiden op gemeenschap. Op iets wat men samen doet, samen heeft. Waar men, nou ja. En er staat hierbij dat het doel van dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld is dat wij zouden leven door hem. Je kan hem gewoon terugkoppelen weer naar hoofdstuk 1. Dat wij zouden wandelen dus in het licht. En wandelend in het licht hebben wij gemeenschap met elkander. Zo leven wij dan dus. Kent u trouwens het woord leefgemeenschap? Dat is een pleonasme. Leven is een gemeenschap. Net als een verzoend deksel. Het is een pleonasme. Het is twee keer hetzelfde. Zie? Daarom is het een mooi woord eigenlijk wel. Maar toen maar. Ik hoop dat dat tot u doordringt. Hè. Dat is echt het enige wat telt. Lees je bijvoorbeeld Johannes 17. Dat wij kennen al onder de naam het hogepriesterlijk gebed. Dan lees je ook alleen maar daarover. Over God, de Vader. Christus, de Zoon, en degenen die de Vader aan de Zoon gegeven heeft, en die dus door de Zoon bewaard worden voor de Vader. Heb u dat? Dat is één gemeenschap. En dat hele gebed werd uitgesproken terwijl men bijeen was in die opperzaal. De Heer en zijn discipelen, afgezonderd van de wereld, als waren dus buiten de legerplaats, wellicht zelfs ingesloten, als u dat wilt, in zo'n in dat ene vertrek. Bij gelegenheid waren de deuren zelfs gesloten, heb ik gelezen. Was een andere gelegenheid, maar toen maar. Maar je moet het goed tot je laten doordringen, die hele situatie daar. En het wordt uitgebeeld trouwens in de beroemde schilderij van het laatste avondmaal met de Heer en zijn discipelen aan één tafel. Dat is gemeenschap, want de maaltijd is een gamos. En de gamos wordt ook vertaald met huwelijk, omdat het de uitbeelding is opnieuw van gemeenschap. En wij zitten aan zijn tafel, betekent we hebben aan hem deel. Zoals Mefiboset aan de tafel van David. U roept maar even wat u wilt, zo. Maar zo was het toch? Dat werd door David onderhouden, daar komt het tot neer. We horen bij de hofhouding. Nou ja, enzovoorts. Dat u zich dat goed voorstelt. Hè? Wij zijn maar niet een beetje mensen in de wereld met een bepaalde religie. En wij stemmen daarin met elkaar overeen, min of meer of zo. Dat is het niet. Wij kennen de waarheid. We hebben de waarheid aanvaard en geloofd en beleden. En daar leven wij uit. En dat plaatst ons buiten een wereld die geregeerd wordt feitelijk door de leugenaar van den beginnen. En dat blijft ook gewoon zo. En wij worden niet geacht daartegen te strijden. Wij worden geacht onze rug daarheen te keren. Wij horen daar niet bij. En misschien is dat wel moeilijker. Ik zou het niet kunnen zeggen. Nee, ik ben ook wel geneigd om ergens voorop te komen als het moet. En ook in de wereld bij wijze van spreken. Maar fundamenteel moeten we leren. Het is onze wereld niet. We hebben iets anders waar we voor leven. En waar we onze beste krachten aan zouden wijden. Enzovoorts. En waarvoor we dus ook inderdaad beloond zullen worden. In vers 9 waren wij. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft. Juist, de kortsluiting ontstaat vanzelf. Ik kijk even. Ja hoor, daar staat de tekstverwijzing onder, naar Johannes 3, vers 16. Ik vind het wel mooi. Het ligt natuurlijk erg voor de hand, omdat je dezelfde woorden hier eigenlijk tegenkomt. God heeft zijn Zoon gezonden in de wereld. In de kosmos staat er. Dat is inderdaad gewoon de wereld. Maar er is iets aan de hand wat ik aarzelend aansnij. Want ja, je kunt natuurlijk gewoon lezen, God heeft de Heer Jezus gezonden opdat wij zouden leven, dat wil zeggen wedergeboren zouden worden of verlost zouden kunnen worden, enzovoorts. Ja. Maar het is specifieker wat hier staat. Dat geldt trouwens ook voor Johannes 3, het evangelie van Johannes 3. En het lijkt mij wenselijk dat ik daar dan eerst op inga. Ik doe dat kort, maar ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt. Maar Johannes 3. Daar zitten wat haken en ogen aan dat schriftgedeelte, die in de loop der tijd waarschijnlijk ontstaan zijn, maar vooruit. Maar ik neem wel een draad op. Er staat vers 10. Jezus zegt tot Nicodemus: zijt gij leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb, dat ging over wedergeboorte hiervoor, hè? Indien je niet wederom geboren werd, kun je het koninkrijk Gods niet zien of ingaan. Dat stond hiervoor. En nu zegt de Heer, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Vraagteken. En als een vers of een pericoop begint met voorwaar, dan ben je waarschijnlijk in het Johannes-evangelie trouwens, dan betekent het dat wat er nu volgt weliswaar heel onwaarschijnlijk lijkt, maar het is echt waar. Daarom begint het met voorwaar. Amen. In het Grieks. Hè? Zeker. Ik zeg. Dan gaat het namelijk over onze tegenwoordige bedeling. Zo zit het. En dat is hier ook zo, want die hemelse dingen uit vers 12 hebben betrekking op onze tegenwoordige bedeling, waarbij God de heidenen bezoekt om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat hemelse volk, dat is de gemeente. Punt. En dan komt, nou moet je goed opletten, achter vers 12 zou je eigenlijk aanhalingstekens sluiten moeten hebben. Dat kan natuurlijk niet, want er was ook geen aanhalingstekens openen. Jij vindt in de Statenvertaling geen aanhalingstekens. En je weet wat aanhalingstekens zijn, hè? Als iets tussen, nee, niet haakjes, aanhalingstekens staat, betekent het dat het een zo letterlijk mogelijk citaat is van wat gezegd is. En ik bedoel nu te zeggen dat de woorden van de Heer Jezus aan Nicodemus geciteerd worden tot en met vers 12. En wat er nu verder volgt, zijn niet woorden van de Heer Jezus. Heb je dat? Dat kun je niet zien, dat moet je begrijpen. Dat is gewoon bestudering van het stuk. Want er staat vervolgens: niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. En dat zijn woorden niet van de Heer Jezus, maar over de Heer Jezus. U wordt geacht dat te weten. En bovendien meteen vast te stellen dat het dus niet woorden van de Heer kunnen zijn, want die was nog niet opgevaren in de hemel. Dat moest nog gebeuren. En dus zijn het woorden van Johannes, die de schrijver is van dit Bijbelboek. Waarbij ik dan op een voetnootje maar even zeg dat die boeken die wij evangeliën noemen, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, zo heten omdat ze geschreven zijn na de opstanding van Christus. Heb je dat? Goed. Vers 13 is dus woorden van Johannes. Niemand is opgevaren in de hemel, en ik hoop dat u begrijpt dat Johannes commentaar geeft op de woorden van de Heer Jezus. Die zei: hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? De hemelse dingen namelijk. Welke dingen zijn dat dan? Vragen wij nu. En dan zegt Johannes: nou, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Inmiddels. En dan bovendien moet je vaststellen dat dit commentaar is, vers 13, op notabene diezelfde psalm 68, ik doe het er niet om, diezelfde psalm 68, waar staat: opgevaren zijnde in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven, enzovoorts. En Johannes zegt, dat is een uitspraak over Jezus. Die uitspraak in Psalm 68. In Efeze zegt dat natuurlijk ook, hè? Daarom zegt hij: opgevaren zijn de hoogte, heeft hij de gevangenis gevankelijk gevoerd, enzovoort. Maar het is Psalm 68, vers 19, meen ik. Kortom, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen, die inmiddels in de hemel is. Ja, als u daar meer teksten bij wil hebben, oké, maar dan is de avond te kort. Wie is de Zoon des Mensen? Wie is de mens dat gij zijn en gedenkt? Wie is de Zoon des Mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een korte tijd onder de engelen gesteld, maar gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond en gesteld over de werken uw handen. In de hemel. Wie is dat? De Heer Jezus Christus, in zijn hemelse positie. En anders wordt het: zit aan mijn rechterhand. Gezegd over de Messias, hetgeen zelfs de Joden niet bestreden. Maar dat betekent dat hij is opgevaren naar de hemel. In de hemel gezet. En, zegt Johannes, we hebben niet alleen deze uitspraak, maar we hebben ook een prachtig beeld daarvan. Volgende vers. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En hij zegt dus dat de slang in de woestijn die Mozes maken moest. Maak u een koperen slang, stel die op een stang, steek hem omhoog. Omdat een ieder die daar een op zit, enzovoort. Die kent u toch, die geschiedenis? Ja. Waarbij gezegd wordt dat die slang dus een beeld is van de Zoon des Mensen. En dat de verhoging van de slang in de woestijn een beeld is van de hemelvaart. En dus van de hemelse positie van Christus. We zeggen, nee, niet van het kruis. Kijk, daar heb je de misverstanden. Altijd weer. Altijd dezelfde misverstanden. Zodra het gaat over onze tegenwoordige tijd en het tegenwoordige werk van Christus, wordt het gelezen alsof het gaat over het werk in het verleden. Het wordt altijd weggeredeneerd naar het verleden. Dit gaat over Christus in de hemel. De kruisiging was de aardse dingen. Maar wat daarna komt, zijn hemelse dingen. Zie? En de verhoogde slang is een beeld van de verhoogde Christus, omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Vers 16, komt hij hoor. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon, wat lazen we in 1 Johannes 4, dat God zijn enig geboren zoon, staat daar, gezonden heeft in de wereld. En hier staat dat God zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Waar is die enig geboren zoon dan? Naar wie men zou opzien? Zoals naar de slang. In de hemel zelf. Heb je dat? Dat is die zoon die gezeten is aan de rechterhand Gods. En dan moet ik er bovendien op wijzen dat de Heer Jezus Christus officieel tot zoon werd gesteld. Want zoon is een functie, die van erfgenaam namelijk. Dat hij officieel tot zoon werd gesteld in zijn opstanding uit de dood. Toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In bijvoorbeeld Hebreeën 5 staan die twee teksten achter elkaar. Hè? Die ene uit Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En de andere uit Psalm 110. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Vers 4. Vers 1 was zit aan mijn rechterhand. Heb u dat? Dat is bij de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, die zoon is degene die aan de rechterhand Gods gezeten is, aan wie alle dingen zijn onderworpen en die wij kennen ook als de hoge priester en koning van het nieuwe verbond. En als dit te moeilijk is, dan... Ik wil niet vervelend doen, maar dan zou u natuurlijk toch eerst nog eens die toespraak van Petrus moeten lezen. De eerste keer dat vrijuit, dat zegt hij zelf tenminste, het evangelie gepredikt kon worden. En hij zei gewoon, gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. En hij haalt ook die psalmen aan, van zit aan mijn rechterhand. En psalm 8, alle dingen zijn voeten onderworpen, enzovoort. Dat is wat Petrus predikt. Niet de kruisiging, maar de opstanding van Christus. Dat is de blijde boodschap. Dat kan ook moeilijk anders. Zie? Kortom, deze omweg maak ik om nou te kunnen zeggen alsnog, naar aanleiding van 1 Johannes 4... dat als er staat dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, dat dat niet gaat over Kerstmis, niet over zijn geboorte in Bethlehem, dat was ook al niet zo met die termen van in het vlees gekomen, weet u nog, uitgebreid besproken. Ook deze term gaat over de opgestane en verhoogde Christus tot aan de rechterhand Gods, aan wie alle dingen onderworpen zijn. De hele kosmos namelijk. En anders moet u Psalm 8 nog een keer lezen. Wie is de mens, wie is die zoon des mensen? Gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Alle dingen hebt gij zijn voeten onderworpen. En de Hebreeënbrief voegt er nog weer aan toe, als het aangehaald wordt in Hebreeën 2, dat er niets uitgezonderd is wat er niet onderworpen zou zijn. Zie je? Kortom, hij is gezonden in de wereld. Het heet trouwens ook in de Hebreeënbrief al. En als God de eerstgeborene inzendt in de wereld, dan dat alle engelen God zijn aanbidden. En komende in de wereld zegt hij, dus dit ene was Hebreeën 2, dit, 1. En dit is komende in de wereld zegt hij, is Hebreeën 10. Dat is de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En dat het daarover gaat, ligt ook vast in het begrip enig geboren. In zowel Johannes 3, vers 16 kwamen we dat tegen, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En hier heet het ook dat God zijn enig geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. En je hebt ook hier de achtergrond van de verhoogde slang. Men zal naar hem opzien en leven. In plaats van sterven doordat men door die slangen beneden gebeten zou worden. Zie, want dat enig geboren, ik weet niet hoeveel tijd ik daar nog weer aan moet besteden. Dat heb ik trouwens ook helemaal niet. Wij kennen in verband met de Heer Jezus, kennen wij, ik zal het snel doen, overzichtelijk. Als het niet goed is, dan hoor ik het volgende keer wel, dan doe ik het uitgebreid. Wij kennen in het Nieuwe Testament twee termen met deze strekking, met betrekking tot de Heer Jezus, in verband met zijn zoonschap. De ene term heet enig geboren, de enige geboren zoon. En de andere term is de eerstgeboren zoon. Hebben u die? Nou, de aardigheid is dat die termen die komen uit het Grieks, is letterlijk vertaald uit het Grieks. Enig geboren is mono. Dan heb je er maar één. Genes, van genese, wording, genesis. Monogenes, enig geboren. En de andere uitdrukking in het Grieks is proto, dat is eerst. Tokos. En wat een toko is, dat weet u toch? Ja, dat gaat ook over verwerven. En dus wordt het eerst geboren. We vertalen het ook maar met geboorte of zoiets. Toen maar. Deze woorden die staan in het Nieuwe Testament om de eenvoudige reden dat ze in het Oude Testament voorkomen, monogenes en prototokos. Ze komen in het Oude Testament voor in de Griekse vertaling namelijk van het Oude Testament. Het Oude Testament is immers Hebreeuws. En in de tweede eeuw voor Christus of zoiets heeft men het Oude Testament vanuit het Hebreeuws vertaald naar het Grieks. Dat is de Septuaginta, die bestond al lang in de dagen van de Heer Jezus. En daar worden de termen uitgebruikt. En nu is het zo dat monogenes, vertaald in het Nederlands met enig geboren, is de vertaling, in het Oude Testament dus, is het de vertaling van het Hebreeuwse yachid. En yachid, daar komt van egad. En egad betekent gewoon één. Dat is het telwoord één. Heb je dat? Dus het is eigenlijk die ene zoon. En in onze Statenvertaling heet dat dan ook gewoon de enige zoon. Uw zoon, uw enige. Kent u dat? In het Oude Testament? Nou, daar staat er in het Grieks monogenes en dat wordt via het Nieuwe Testament wordt het enig geboren. En de aardigheid is dat wij de term tegenkomen in Genesis 22. Daar gaat het over uw enige zoon, die van Abraham namelijk. Het gaat over Isaac, Genesis 22 vers 2. Dat is het hoofdstuk over dat offer. Abraham die zou Isaac offeren. En de Heer zegt, je moet je enige zoon offeren. Maar iedereen weet dat Abraham op dat moment twee zonen had. Waarom heet het dan de enige zoon? Begrijp u? Waarom? Nou goed, dat herhaalt zich in dat hoofdstuk nog een paar keer. Want er wordt 3 keer wordt Isaac daar de enige zoon van Abraham genoemd. Dus niet een misverstand. Verder kennen we de uitdrukking enig kind. En in de psalmen heet het dan uw eenzame. Red uw eenzame van het zwaard. En van het geweld des honds. En van de leeuwenmuil en van de hoornen der eenhoorn. Van de hoorn van de eenhoorn, ja. Enzovoort. Uw eenzame. Het had gewoon moeten zijn uw enige. Dan was, had je het consequent vertaald. Dat is Psalm 21. Of sorry, Psalm 22, vers 21. En zo verder. En dan heb je nog David. Die in zijn psalm. Historisch, Psalm 25, David antwoordt en die spreekt over zichzelf als de eenzame, de enige. Maar was dit de enige zoon van Izzy, toch? Er is dus iets anders mee. Wij zouden nu dat woord naar het Nederlands vertalen met uniek. Enig mag ook, maar wij weten de betekenis van enig niet meer. Als het enig is, vinden we het leuk. Oh, wat enig. Maar we weten niet meer wat we zeggen. Het is die ene die onderscheiden is van al die anderen. Die ene die bijzonder is. Wie was de enige zoon, dan gebruik ik zelf de uitdrukking. Wie was de enige zoon van Jacob? Niet zeggen, hij had er 12. Wie was de enige zoon van Jacob?
Jozef.
En die worden zo genoemd. De afgezonderden zijn de broederen. Bij gelegenheid. Hij was uniek. Niet alleen vanwege de jas die hij droeg, of die mantel. Die droeg hij om dezelfde reden, omdat hij uniek was. Hij was namelijk... Of zou zijn, dat maakt niks uit. Hij zou de eerst... Ik kan het woord niet vermijden. Hij zou de eerstgeborene zijn. Hij zou de erfgenaam worden, de drager van de titel. De drager van de beloften gods die gedaan waren. Abraham, Isaac en Jacob zouden vererfd worden naar Jozef. En via Jozef naar Ephraim. Heb u dat? Want dit woord... Monogenes, enig geborene, betekent gewoon de unieke. En waarom is hij uniek? Waarom was Isaac de enige zoon van Abraham? Omdat hij de erfgenaam was. Al voor zijn geboorte werd het gezegd. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Het slaat op zijn eerste geboorterecht. En de andere uitdrukking, die van prototokos naar het Nieuwe Testament vertaald met eerstgeborene. Ja, dat is de vertaling van het Hebreeuwse Bechor. En dat wordt ook in onze Statenvertaling vanuit het Hebreeuws vertaald met eerstgeboorte. Uw eerstgeboorte, wij hebben het zelfs over eerstgeboorterecht. Ik geloof dat dat woord er niet eens staat in het Nederlands. Er staat dan gewoon eerstgeboorte, je hebt de eerstgeboorte, je hebt de eerstgeborene, enzovoorts. En dat is Bechor, en dat wordt vertaald met prototokos. Protos is eerst en tokos wordt vertaald met winst. Rente, opbrengst. Zie, maar Bechor, wij hebben daar geen woord voor in het Nederlands. En je hoeft je niet te schamen, het Grieks had het ook niet. En daarom worden die woorden vertaald met monogenes en prototokos. Maar of het nou die unieke is, of die begoor. De begoor is uniek en de unieke is de begoor. Die bijzondere, die unieke, die krijgt het eerstgeboorterecht mee. Dus wat er ook staat, of het nou eerstgeboren is of enig geboren. Je schrijft het anders, je spelt het anders, de betekenis is volkomen gelijk. En de betekenis van het eerstgeboorterecht is dat het gaat om erfrecht. Niet om verdeling van de erfenis, het gaat om erfrecht. Dat is het klassieke beginsel dat Pa kan er wel 12 zonen hebben, maar als het pa koning is, dan is het niet verstandig om al die zonen ook koning te maken, want dan wordt het rijk verdeeld. De Salische Franken hebben dat slecht gedaan dus, want daar hebben we verdeeld Europa aan overgehouden. Ja. Met name ook die verdeling in drie stroken, Frankrijk en Duitsland, en daartussen in Elzas-Lotharingen en inclusief Nederland, enzovoort. Maar die twee grote, want die drie zonen die moesten dat elke stuk hebben. En de een kreeg het oosten en de ander kreeg het westen. En Lotharius kreeg het middenstuk, vandaar dat het Lotharingen heet, enzovoort. Dat is historisch. En daarna bevechten ze elkaar, de broers, ze moorden elkaar uit. En dan worden er weer wat stukken aan elkaar gekoppeld, onder één hoofd gebracht, enzovoort. Dat is een verschrikkelijk ding. Maar het is ook niet bijbels. Vader wijst aan wie de erfgenaam wordt en dat is de eerstgeborene. Zo heet dat in het Nederland. We hebben er geen ander woord voor. Primogenituur. Maar dat is toch geen Nederlands?
David, dat is ook eerstgeborene.
Wie?
David.
Ja, maar hij was de jongste van het hele kerkorgeltje. Van de, hoe noem je dat? Hij was de jongste, de zevende of de achtste. Bij de Maar hij was de jongste, maar hij kreeg het eerste geboorterecht en werd daarmee dus stamhoofd ook van de stam van Juda. En daarna koning over de twee stammen, Juda en Simeon. Nee, Juda en Benjamin feitelijk. Nou ja, ik kan het zo niet helemaal goed zeggen. Maar hij werd koning van Juda en daarna over heel Israël. Ja. Heb u dat? Ja. Maar hij was de jongste van het hele rijtje. Ja. Maar hij was uniek. Dat komt omdat hij ook muzikant was. Ja. Laat maar zitten. Ja, met harp. Toe maar. Maar ik hoop dat u de uitdrukking kent. En nou volgt het hele punt. Sinds wanneer is Jezus dan de eerstgeborene? Sinds zijn opstanding uit de dood. En dat staat er soms ook gewoon, hè? De eersteling, dergenen die ontslapen zijn, de eerstgeborene uit de doden, enzovoorts. En dat betekent niet maar dat hij de eerste was. Het was geen wedstrijd. Het betekent dat hij de hoogste rechten heeft. Zie? En dat zijn de rechten van koningschap en priesterschap. Priesterschap is wat ingewikkeld, omdat onder het oud-testamentische Israël het priesterschap gegeven werd aan een andere stam dan die van Jozef en Efraïm. Ja. En het koningschap werd gegeven ook aan een andere stam weer, aan Juda. Maar het punt is dat onder het nieuwe verbond dan toch deze dingen allemaal bij elkaar komen weer. En zo horen ze ook. Zie? De eerstgeborene is koning en priester. Weet u trouwens nog, dat zijn details uit de oud-testamentische geschiedenis, dat toen de priesters werden uitgevonden.
Aaron.
Ja, toen, hoe heet dat? Toen de Heer zei, heilig mij de zonen van Aaron, dat ze mij het priesterambt bedienen. Toen werden ze geteld, hoeveel dat er waren, priesters. En toen werd er geteld wie de eerstgeboren, hoeveel eerstgeborenen er waren van de diverse families in Israël. Vraag me niet hoe ze dat deden, maar het staat gewoon dat het gebeurde. En die eerstgeborenen werden bedankt en ze werden vervangen door de zonen van Aaron. En toen er nog een verschil was, toen werd ervoor betaald enzovoort, werd het gelost, werd het afgekocht. Staat dit allemaal in de Bijbel? Zodat uitdrukkelijk en omstandig ons verteld wordt dat de functie van de eerstgeborene is wel degelijk die van priester. Behalve onder het oude verbond, want toen werd het overgenomen door de Aaronitische priesters. Maar onder het nieuwe verbond is het einde gemaakt aan het Aaronitisch priesterschap, volgens Hebreeën 7 bijvoorbeeld. En dat betekent dat de eerstgeborenen van onder het nieuwe verbond weer gewoon zijn wat ze behoren te zijn, priesters. En dat zijn wij. En daarmee ook koningen trouwens. En daarom heten wij een gemeente van eerstgeborenen. Heb je dat nog? En zijn we onderweg naar onze zoonstelling. En dan komt de oproep, ik bid u dan, ben ik weer in Efeze 4... Ik bid u dan dat gewandeld waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Dat is niet niks. Nou, en onderweg daar naartoe zijn we inderdaad de afgezonderden. Want het woord begoer, dat vertaald wordt met eerstgeboorte, dat schijnt, voor zover ik heb kunnen nagaan, in essentie zo laag mogelijk, zo ten diepste de betekenis te hebben van isolatie. Van afzondering, dus. Er is veel meer over te zeggen, maar dat vind ik nou helemaal niet nodig. Ik vond het voldoende dat er dan ook een keer van Efraïm en van Jozef staat, de afgezonderde zijn naar broederen. Dat je hem daarna op een eiland terugvindt, ja, dat is mooi meegenomen. Dat is illustratief, klopt dat precies natuurlijk. Maar dat is geen argument verder. Het is de onvergelijkbare, het unieke, enzovoorts. En dat is Christus in de eerste plaats en daarna heel de gemeente. En dat is bepalend voor onze levenswandel. Waarover meer? De volgende keer. Wij zullen de Heer dankzeggen. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor die grote zaligheid waarop wij acht zouden nemen en waarop wij acht kunnen nemen omdat u die geopenbaard hebt in uw woord. Want zoals de profeet zegt, het heeft geen oog gezien en geen oor gehoord en het is in het hart van de mensen niet opgeklommen. Maar u hebt het bereid voor ons, die u lief hebben en uw geest heeft het ons geopenbaard. Wij danken u daarom dat we hier vanavond mochten zijn. En ons mochten bezighouden, niet met wat de wereld bezighoudt, met die grote verwarring. Maar ons mochten bezighouden met de krachtige uitspraken van uw woord. Dat ons spreekt over wie u bent, wat u doet en waaraan wij dus deel hebben gekregen. En dat niet op grond van onze verdiensten, maar eenvoudig op grond van onderwerping aan uw woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid. Wij danken u daarom voor deze avond en vragen u in alle ootmoedigheid, wees u ons dan nabij, als we dan behoren tot uw volk en genade hebben gevonden in uw ogen, dan vertrouwen wij ons toe aan de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.